Het is eigenlijk hetzelfde als je medewerkers bijvoorbeeld zich zouden buigen over de vraag: hoe krijgen wij mijn leidinggevende zover dat hij meer delegeert? Kunnen we naar een training sturen? Hoe krijgen we? En we willen ook nog dat hij intrinsiek meer delegeert. Ja.
Ja.
Zo
ja.
ingewikkeld ja. doen we ja. met elkaar. Ja.
Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Potvis. Mijn naam is Fileen, ik ben trainer bij Vis.
Ik ben Wats Heipkema.
En in deze podcast praten we over thema's die we in organisaties tegenkomen. Wat we daar als bureau of misschien wat je daar als leidinggevende mee moet, mee kan. En misschien helemaal niet mee moet doen. En ik gok zomaar eens dat deze aflevering veel over dat laatste zal gaan. Ik zit aan tafel met Wats Heipkema. Wats, je bent organisatieadviseur. 30 jaar al verbonden aan bureau Bosman en Vos. Je bent auteur van onder andere het boek Stoppen met Leidinggeven. En van wie is de gebarste wc-tegel?
Ja.
Behoorlijk zo wat statements die jij maakt in je boeken. En het zit natuurlijk ook al wel in de titel van je boeken. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw drive voor dit onderwerp vandaan komt. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik weet wel dat hij er al lang is. En waar hij vandaan komt, daarvoor moet ik nog een keer in therapie. Maar het zit er echt wel in, want ik ben klinisch psycholoog van huis uit. Ja, ik heb stage gedaan in een psychiatrische kliniek.
Ja.
En terugkijkend, ik was dat vergeten, maar heb ik mijn afstudeerscriptie ging over de betutteling van cliënten.
Oh.
Dus ik heb wat met dat betuttelen. Want toen ik ging werken bij Campina Melkunie, daar werd ik manager AR. Daar heb ik me ook verbaasd over de betutteling. Dus langzamerhand denk ik, misschien zegt het meer van mij dan van mijn omgeving, maar ik zie het overal.
En wat bedoel je dan met betutteling? Wat zag je dan?
Nou, dat bijvoorbeeld in de psychiatrie, ze gingen dan verpleegkundigen van zo'n 25, 30 jaar, gingen met z'n vieren praten over wat ze met een bepaalde cliënt moesten doen.
Yeah.
Die cliënt was in dit geval een hoogleraar, recht, maar had een depressie gekregen. Yeah. Maar hoe er over hem gesproken werd en wat er voor hem bedacht werd, in plaats van gewoon met hem het gesprek aan te gaan. Yeah. Heel therapeutisch allemaal. Niet kijkend naar wat kunnen patiënten zelf, wat weten ze zelf, hoe kunnen we een overleg. Dus je werd in één keer patiënt.
Ja.
Dat is natuurlijk lang geleden, maar hetzelfde patroon
nou,
zie ik.
Ik zie dat nog steeds wel gebeuren, volgens mij.
Ja.
En zie je dat, heb je dat later dus ook op de werkvloer, ja, dit is natuurlijk ook een werkvloer, maar van leidinggevende richting medewerkers
gezien? Nou ja, ik wilde heel graag de psychiatrie in en dat kon niet, want in die tijd was de markt helemaal overvol. Dus ik heb me omgeschoold, ik heb organisatiekunde gedaan, ben gaan werken in het bedrijfsleven en in zekere zin, gelukkig vond ik daar hetzelfde terug. Niet alleen psychiatrie is overal eigenlijk wel, maar ook dat betuttelen zag ik natuurlijk daar ook gebeuren.
En wat zag je dan?
Alleen al het idee, hoe moeten we mensen motiveren of hoe moeten we mensen ontwikkelen? Mm-hmm. Die vraag alleen al vond ik naar.
Ja, ik grijns een beetje, dat zien en horen de luisteraars natuurlijk niet. Omdat ik denk, oh god, ja, dat is wel waar zo ongeveer ons bestaansrecht als
Vis.
Wij zijn natuurlijk met die thema's bezig. En wij worden gevraagd voor trajecten en trainingen over. Ja,
nee, maar als mensen zelf zich willen ontwikkelen, helemaal goed.
Ja.
Maar dat leidinggevende bezig zijn om medewerkers te motiveren en te ontwikkelen, daar zit het hem in.
En waarom dan? Want het is toch op zich ook een hele logische vraag. Hoe motiveer ik mijn medewerkers of hoe help ik ze in hun ontwikkeling?
Dat zijn toch twee verschillende vragen. Motiveren vind ik toch wat flauws hebben. Ik denk of iets moet of iets mag.
Ja.
En als het moet, dan zeg je gewoon dat het moet. En dan ga je ze niet motiveren, want daar wordt het alleen maar vervelender van.
Ja.
En als het mag, dan heb je gewoon een gesprek en kijk je waar je samen uitkomt.
Ja.
Dus motiveren heeft iets naars. Heeft iets van, hoe krijg ik jou daar waar ik jou hebben wil?
Ja, precies. Het heeft misschien ook iets ongelijkwaardigs of
Heeft direct iets ongelijkwaardigs. Ja. Het heeft eigenlijk iets manipulatiefs.
Manipulatiefs, hè?
Ja.
Ja.
Hoe mooi het ook verwoord, hoor, als coachend leiderschap, weet ik wat allemaal. En één visie en de goede bedoeling. Zodra jij wil dat jouw medewerker iets doet, maar je vraagt het niet gewoon, maar je gaat hem daartoe overhalen of bewegen.
Ja.
Ja, daar wordt het de relatie voor mij ook onoprecht van.
Hmm. Ja, terwijl ik me toch ook kan voorstellen dat... Kijk, sommige onderdelen van je werk, die zullen inderdaad gewoon moeten. Ik heb volgens mij in een eerdere podcast al wel eens verteld over dat wij... binnen ons team moeten wij iedere maand, aan het eind van de maand, moeten we een urenstaatje invullen. Ja. Ik ben groot voorstander van oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering. Dus ik dacht, oh, dat ga ik eens even ontzettend op die manier voor elkaar krijgen bij mijn team.
Ja.
Nou, dat werkte voor geen meter. En op een gegeven moment zeiden we, ja jongens, jullie moeten het gewoon doen, anders krijg je niet betaald. Punt. Dit is gewoon een moetje.
En, nou, dat was duidelijk.
Dat was heel duidelijk, sindsdien gebeurt het.
Ja.
En toch denk ik van andere delen van het werk, denk ik, ja, het kan natuurlijk best zo zijn dat iemand voor zo'n vak heeft gekozen. Laten we even het onderwijs als voorbeeld nemen. Hey, iemand heeft ervoor gekozen om voor de klas te gaan staan. Die motivatie zakt ergens weg. Ja, ik wil dan wel het liefst dat iemand weer vanuit een soort intrinsieke motivatie passie krijgt voor zijn... Dat is een beetje vies woord, altijd passie, maar... Hè, daar wel weer met een zeker vuurtje voor de klas kan staan.
Ja, hè, maar als jij wil dat iemand vanuit intrinsieke motivatie... daar begint hij al een beetje te knellen.
Ja, ik voel hem ook, ja.
En als je zegt, ik wil dat hij met vuur voor de klas gaat staan... dat kan je best met hem bespreken. Ja. Maar dat is niet motiveren, dat is bespreken van... ik wil graag dat je met meer vuur voor de klas gaat staan.
Ja.
Hoe vind jij dat?
Ja, precies.
Herken je dat? Wil je dat ook? Zo niet? Goh, waarom niet?
Ja.
En dan kan jij je afvragen, moet het of mag het? Nou, dit zit meer in het mag het. Maar dan heb je wel een goed gesprek.
Ja, ja.
En wees wat coulanter voor de zesjes... Mm-hmm. die iets niet helemaal goed kunnen, maar nog voldoende functioneren. Maar wees wat harder voor de vijfjes die echt dingen doen die gewoon niet kunnen. Bijvoorbeeld niet rapporteren of niet
precies.
registreren.
Dus daarvan zeg je, ja, dan mag je veel meer op dat moeten gaan zitten. Dit moet je gewoon doen, hoort bij je functie.
Ja, probeer je te beperken. En voor de rest heb je gewoon een oprecht gesprek.
Ja. Ja.
Beter dan dat jij nadenkt, hoe krijg ik hem zover dat hij met vuur voor de klas gaat staan? Het is eigenlijk hetzelfde als je medewerkers bijvoorbeeld zich zouden buigen over de vraag, hoe krijgen wij mijn leidinggevende zover dat hij meer delegeert? Kunnen we hem naar een training sturen? Hoe krijgen we? En we willen ook nog dat hij intrinsiek meer delegeert. Ja,
ja.
Zo ingewikkeld doen we met elkaar.
Ja. Och jeetje, ja. Ik ben ook geïntrigeerd natuurlijk door jouw boektitel van Wie is de gebarsten wc-tegel? Kun je daar iets over vertellen? Want ik heb zomaar het vermoeden dat daar een heel verhaal achter zit.
Er zit inderdaad een anekdote achter. Zorgcentra de Betuwe werd onder curatele gesteld door de inspectie, want er ging van alles niet goed. Een van de dingen die niet goed ging, was dat er barsten waren in de wc-tegels.
Mm-hmm.
En dan moet je een verbetermaatregel en een voorkommaatregel nemen van de inspectie. Nou, de verbetermaatregel was die tegels vervangen.
Ja.
Maar hoe voorkomen dat dit weer gebeurt? Ja, toen zeiden ze, dan moeten we het gaan controleren. Toen kwam de vraag, hoe vaak moeten we eigenlijk controleren? Want ze hadden heel veel locaties met heel veel keukens en met heel veel badkamers. En ja, één keer in de drie weken, dan kan er toch al twee weken eigenlijk een gebarst in de wc tegen zitten. En dat is qua hygiëne, mag dat eigenlijk niet?
Ja.
Dus misschien moeten we eens in de drie weken alle locaties... en dan moeten we eigenlijk iemand aannemen.
Ja, want wie gaat dit doen?
Een halve FTE zijn van iemand die dat gaat controleren. Nou, toen dachten ze, nee, we moeten het fundamenteel anders gaan doen. We moeten ervoor zorgen dat mensen weer gewoon voor hun badkamer zorgen. Dat medewerkers, net als thuis, als er een tegel kapot is, gaan vervangen.
Ja.
Dus we moeten zorgen dat die locatie weer van de medewerkers wordt... En toen hebben ze het hele systeem omgegooid en zijn ze de kant op gegaan die buurtzorg hen voor is gegaan. En zijn ze met onder andere met zelfsturende teams gaan werken. Dus om dat eigenaarschap voor die wc-tegel weer terug te geven aan de mensen, waar het hoort.
En je had me helemaal tot zelfsturende teams.
Ja, nou, dus goed dat we het daarover hebben, denk
ik. Want ik snap dit, hè. Dus idealiter, natuurlijk willen we dat mensen... dan komt toch dat woord, hè, eigenaarschap voelen over hun eigen werkterrein of zo. En dat als die tegel kapot is, dat ik dan zorg dat die wordt vervangen. Dat is een beter scenario dan dat we iemand en een protocolletje aanstellen daarvoor.
Ja.
Die snap ik. En toen zijn ze overgegaan op zelfsturende teams. Nou, zijn wij, dit was natuurlijk, zeg even zo, 10 jaar geleden was dit hot and happening en gingen alle zorginstellingen werden omgevormd naar zelforganiserende teams. Daar hebben wij ons duit in dat zakje gedaan als vis.
Ja, ja.
ik weet nog niet zo goed of ik daar welke emotie er precies boven drijft als ik daaraan terugdenk. Soms leverde dat best wel wat op, ook voor de organisaties. En soms was dat geen succes, is dat ook weer teruggedraaid later. Dus ik voel altijd een beetje zo'n soort wrang gevoel bij ja. zelfsturende teams.
Ik deel dat helemaal, inclusief jouw ervaring. Ik heb er ook aan bijgedragen en ik heb me ook wel eens afgevraagd. Was dat goed?
Wat heb ik daar te doen, ja.
En net als jij heb ik voorbeelden gezien waar het echt heel erg goed werkte.
Ja.
En ik heb meer voorbeelden gezien waarbij het niet zo goed werkte.
Precies. En kun jij de vinger erop leggen waar dat verschil hem dan in zit?
Nou, daarvoor heb ik het boek geschreven.
Kijk.
Omdat ik vond dat het veel te veel over die zelfsturende teams ging. Terwijl
ja.
dat voor mij niet de essentie was. Zelfsturende teams is één van de hele vele middelen die je hebt. De essentie ligt veel meer rond dat eigenaarschap. En ligt eigenlijk veel meer rond, ik heb het eigenaarschap genoemd, of sturing door de voorste linie wordt dat dan wel genoemd.
Ja.
Dus dat de medewerkers gewoon zelf mogen kijken, hoe willen we nou met deze cliënt omgaan?
Mm-hmm.
En wat willen we nou doen?
Mm-hmm.
Daar lag de essentie. En dat lag op veel meer dan alleen op die zelfsturende teams.
Yeah.
Maar wat ik jammer vond, was dat met het terugdraaien van de zelfsturende teams het kind met het badwater werd weggegooid. Want eigenlijk kwam het oude hiërarchische denken weer terug.
Yeah.
En dat vond ik jammer.
Yeah.
Dus ik wilde eigenlijk laten zien dat je eigenaarschap op heel veel verschillende manieren kan bereiken. Waaronder zelfsturende teams. En zelfsturende teams zijn een goed idee in heel bijzondere omstandigheden.
Hmm.
Namelijk als ze maximaal zo 8 tot 12 mensen groot zijn.
Ja.
Als het is in een organisatie waar niet te veel bureaucratie is, zodat je die bureaucratie niet die teams inbrengt.
Ja.
Dat ze makkelijk dingen kunnen regelen. Dus er moeten eigenlijk allerlei voordelen aan zijn
ja.
voldaan.
Ja.
Dan is het een prima systeem.
Ja.
En dan heeft het toegevoegde waarde.
Ja, ja, ja. Ik zit nog te denken aan jouw opmerkingen over bij het terugdraaien. Zag je soms dat het kind met het badwater werd weggegooid? Vielen ze weer terug in oude hiërarchische structuren? Ik kan me ook voorstellen dat ze daar niet per se in terugvielen, maar dat de hiërarchische structuur er eigenlijk was. Alleen
ja.
gingen we ook zeggen, doe maar zelfsturend.
Ja. Ja.
En dat dat dus... Ja.
Nou, daar ging het vaak mis. Omdat ze de bureaucratie erin brachten, maar ook omdat de hiërarchie bleef bestaan.
Ja. Ja.
Dus in de bestaande systemen moesten ze opeens zelf al die onzin zorgen.
Ja.
En hadden ze helemaal het stuur niet in handen.
Ja.
Ze moesten alleen zelf bellen naar HR die er nooit was.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus er veranderde eigenlijk niks.
Nee.
Maar waarschijnlijk voelden teams wel veel meer druk,
ja.
veel meer verantwoordelijkheid.
Veel meer druk die ze niet konden waarmaken
precies.
en die extra tijd kostte.
Ja, ja. En dan over die bureaucratie. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat een raad van bestuur of een managementlaag ook denkt, ja, maar ho eens even. Als die teams straks dat zelf mogen beslissen, dan weten we niet precies wat ze allemaal gaan doen en of dat allemaal wel in lijn is met onze visie en onze doelen. En dus die angst ergens, die snap ik ook.
Ja, hè, dus... En wat bedoel je daarmee te zeggen?
Nou, dat ik me kan voorstellen dat vanuit die angst er misschien toch wat nieuwe regeltjes en protocolletjes en dus bureaucratie bij kwam kijken.
Ja.
Kan dat ook anders, is denk ik mijn vraag.
Ja, want die bureaucratie heeft een dynamiek op zich.
Ja.
Waar je veel staf hebt. Staf wil altijd heel goed haar werk doen. Als ik van HR ben, dan wil ik echt wel dat rond aannemen en ontwikkelgesprekken moet allemaal goed. En daar komen dan weer richtlijnen uit.
Mm-hmm.
Dus die bureaucratie heeft een eigen dynamiek. Die hiërarchie, leidinggevenden zullen de vraag hebben van wat kan ik wel en niet overlaten aan zo'n team.
Yeah. En wat mag ik nog zelf dan beslissen?
Ja, dat is zeker een puzzel. Niet alleen angst, maar ook wel verantwoordelijkheid.
Ja.
Jij bent toch verantwoordelijk.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, dat eigenaarschap
ja.
van medewerkers, hoe verhoudt zich dat met de eindverantwoordelijkheid van een bestuurder en een
ja.
raad van toezicht?
Ja.
Daar zit heel veel spanning op.
Ja.
En die spanning vind ik dat we niet goed mee zijn omgegaan.
Hmm.
Dus ik vind dat we met die zelfsturing veel te veel gedacht hebben van, je moet medewerkers vertrouwen, zij mogen het zeggen.
Ja.
En ontkennen dat er hiërarchie is.
Ja.
En dat er eindverantwoordelijkheid bestaat.
Ja.
Maar het omgekeerde gebeurt ook, dat dan alles weer teruggaat.
Mm-hmm.
Dus Ik denk dat je organisatie zou moeten sturen. En dan heb ik het over professionele organisaties. Ik volg heel erg Mintzberg in hoe hij organisaties heeft gezien. En als je het hebt over het onderwijs, de zorg, dan moet je toch echt die medewerkers heel veel ruimte geven.
Ja.
Maar je moet, hij noemt het wat bescheiden leidinggeven, minimaal leidinggeven. Ik noem het leidinggeven op de ondergrens. Dus je moet heel duidelijk zijn wat je van teams verwacht.
Ja.
En niet zeggen, ja, we kunnen mensen vertrouwen. Ja, dat is fijn, maar dat is ook wat ideologisch, zou ik haar zeggen.
Ja. Ja.
Dus stuur op de ondergrens. Dus wat moet in ieder geval goed zijn? Net als dat ik het had over die medewerkers, geldt het ook voor teams.
Ja.
En
Jij noemde die spanning, hè, tussen leidinggevende en team. Wat moeten we dan doen met betrekking tot die spanning? Dus ik snap dat we hem allemaal diep van binnen kunnen erkennen. Oh, hij is er. Je zegt net, zo'n leidinggevende moet wel blijven sturen op de ondergrens. Wat zijn de minimale eisen waar jullie aan moeten voldoen? Maar wat dan nog verder?
Nou, verder hoeft hij dan niet heel erg veel te doen. Vooral faciliteren.
Ja.
Zorgen dat medewerkers hun werk kunnen doen.
Ja.
Met zijn eigen werk bezig zijn in plaats van met dat van de medewerkers. Als ik het samenvat. Leidinggevenden zijn heel vaak bezig met dat motiveren, ontwikkelen. En hoe gaat het met die? En hebben we al een gesprek gehad? En weet ik. Zelfs tot, hij moet eigenaarschap voelen. En hoe krijg ik dat? Nee, ik zou zeggen, laat het allemaal rust. Je hebt die minimale voorwaarden. Vakmensen doen het verder zelf. Jij faciliteert en jij gaat vooral jouw hoger management aansturen. Om te zorgen dat er geregeld wordt voor de dokters en de verpleegkundigen en onderwijzers wat ze nodig hebben.
Ja, ja.
Dus zoveel, maar niet zoveel.
Dat klinkt eigenlijk heel lekker.
Het is echt heel lekker.
Toch?
Ja. En als er eens een keer een medewerker door de hoeven zakt.
Ja.
En je mag ook best advies geven. Hè? Dus ik vind het ook vaak een betutteling dat je bij eigenaarschap jezelf niet meer mag uitspreken.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een nieuwe vorm van betutteling. Ik moet me terugtrekken, zodat jij het mag zeggen.
Mm-hmm.
Coachend leiderschap. Daar gaan we weer. Ik denk, nee, als jij vindt dat het een klerenzooi is, mag je best zeggen, ik vind het een klerenzooi. Maar zeg er even bij of het om een opdracht gaat of een vrijblijvend advies.
Ja.
Maar doe gewoon mee.
Ja. Ja, dus dat betekent ook dat dat best wel veel vraagt van mij als leidinggevende op het moment dat ik zeg, ik vind de klerenzooi. Ik denk ook, ja, het is niet per se de ondergrens. Dus op zich doe je nog wat je moet doen, maar ik vind verder een klerenzooi. Dan moet ik dus ook kunnen accepteren dat jij besluit om daar niks mee te doen.
Ja, en dan krijg je een geweldig gesprek krijg je dan.
Ja, nou, dat hoop je dan.
Ja, als je dan zegt, bemoei je er niet mee, dat is onze zaak.
Ja,
dat
is eigenlijk een goed teken.
Ja. Nou, daar heeft hij misschien gelijk in.
Ja.
En misschien ook niet. En dan zou je kunnen zeggen, maar mag ik er niks meer van zeggen? En waarom mag ik er niks van zeggen?
Ja.
Nou, misschien wel omdat ze jou ervaren als toch wel behoorlijk hiërarchisch.
Mm-hmm.
En dat het niet voelt, niet vrijblijvend.
Mm-hmm.
Nou, is toch leuk.
Ja. Jij vindt het leuk. Ik kan me voorstellen dat dit voor die leidinggevende op dat moment een beetje ongemakkelijk voelt.
Ja. Maar we doen wel een extreme situatie, hè?
Ja.
De leidinggevende zal zeggen van, die zal het ook wat voorzichtiger brengen. Die zal zeggen, als hij het echt vindt, dan zou hij denk ik serieus in. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat maakt het ingewikkeld? Waarom is het ingewikkeld voor een leidinggevende?
Nou, omdat je. Kijk, veel leidinggevenden komen vanuit de inhoud. Zeker zo in de zorg.
Ja.
Komen natuurlijk veel leidinggevenden die doorgroeien vanuit de inhoud. Dus die hebben er ook nog eens verstand van. Van waar zijn of haar team mee bezig is.
Ja.
Daar kun je dan wat van vinden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als ik dat zie, hoe dat gebeurt. En ik denk, maar ik heb al 30 jaar met dit bijltje gehakt. Ik weet precies wat er misgaat en waar dit naartoe gaat straks. En wat ze zouden moeten doen. Als ik dat dan zeg en er gebeurt niks mee. Ja, ik kan me voorstellen dat wel wat frustrerend voelt.
Ja, en dan ben ik toch iets nu te kort door de bocht. Want als het echt een serieus punt is, zou ik het wel een keer brengen. Van, jongens, ik vind het zelf best rommelig. Of ik heb het gevoel dat je de dingen niet goed kunnen vinden. Of dat het voor de klanten niet netjes eruit ziet. Hoe is dat voor jullie?
Ja, het gaat bij jou echt over leer dat gesprek nou eens voeren.
Ja, en dan heb je gewoon dat gesprek. Hoe is dat voor jullie? Vaak zijn ze het wel een beetje eens eigenlijk.
Mm-hmm.
Of niet. En dan is het ook leuk om te weten waarom niet dan. En je kan er ook gaandeweg achter komen in dat gesprek van ja, en vind ik het uiteindelijk acceptabel of niet? En als je weet niet altijd van tevoren precies. Maar het kan zijn dat je dan een week later zegt, jongens, ik heb erover nagedacht. Ik heb jullie gehoord, maar ik vind toch dat dit niet kan.
Ja.
En dan pak je hem toch op die manier. Maar dan hebben mensen zich wel serieus gehoord gevoeld. Je hebt het erover gehad, je hebt het gewogen.
Weet je wat ik denk, wat ik er spannend aan vind? Is dat ik binnen veel organisaties zie dat leidinggevenden dit gesprek niet zo goed kunnen voeren. En dan denk ik dat ze dit in de basis best zouden kunnen. Want ik gok dat ze dit soort gesprekken aan de keukentafel thuis ook gewoon voeren.
Ja, eigenlijk wel.
Maar dat dat toch vanuit een soort verkramping en het idee dat er een hogere managementlaag met me meekijkt en ik moet aan een opdracht voldoen en anders dan hangt er bij mij iets vanaf. Dat die spanning ervoor zorgt dat we een soort verkrampt worden en niet meer zo heel goed zijn in het echt open en eerlijk iets neerleggen en ook luisteren naar het verhaal van een ander.
Dat is best pittig wat je zegt, hè?
Ja.
Als dat zo is, als dus leidinggevend het moeilijk vinden om dat gewone gesprek...
Ja, vind ik ook best heftig om te zien.
Ja. Ja. En misschien omdat ze in die kramp zitten van ik ben leidinggevende. Dus wij geven ook van elk trainingen. En ik weet natuurlijk niet of dat dan werkt. Ik hoop het wel. Soms zie ik ze en dan zijn, 2 jaar later en dan zijn ze helemaal vergeten. Dan hoop ik dat ze het onbewust geleerd hebben.
Ja, precies.
En dan oefenen we en dan zien we wel dat het voor ze makkelijker is. Dat ze gewoon mogen overleggen.
Ja, want op zich is het een vaardigheid, toch? Dus
het is een vaardigheid
Kunnen we toch nog iets trainen?
Ja, gelukkig. Ja, ik kan wel trainen. Maar de vraag is, als ik moet trainen... Ik word dan gevraagd om het middenkader te trainen.
Ja.
Maar die trainingen gaan echt niet zo lekker als dat voor het middenkader is bedacht. Dus dat is even wat anders. Maar dan komen we op een oud onderwerp. Maar ik denk dat die gespreksvoering... eigenlijk simpel is, maar dat we dat op de een of andere manier verleerd hebben in organisaties.
Ja, ja. En jij benoemt in je boek echt een soort van 3 onderdelen waar eigenaarschap plaatsvindt. En 1 is contact.
Ja.
Dat is waar we het eigenlijk nu over hebben, denk ik. Toch valt daar nog meer onder.
Ja, dus dan heb ik het over open en gelijkwaardig communiceren.
Ja.
Goed onderscheid tussen maken wat moet en wat mag.
Ja, precies. Ja.
Niet op de stoel van de medewerker gaan zitten.
Ja.
Dat zijn belangrijke dingen. En een open cultuur hoort daarbij. Dus hoe krijg ik ook in mijn team een open cultuur?
En wat bedoel je dan met een open cultuur?
Ja, sommigen noemen het veilige cultuur.
Ja,
dan zou een aparte podcast aan kunnen. Maar een cultuur waarin mensen zich wel vrij voelen om te zeggen wat ze vinden.
Ook als ze het ergens niet mee eens zijn.
Ja, want als teams de cultuur gesloten is, dan zullen ze vragen om regels, lees bureaucratie, of leiding om knopen door te hakken.
Ja.
Dus wil je echt eigenschap kunnen nemen, jezelf, zelf beslissingen kunnen nemen en dingen kunnen doen met elkaar, dan is die open cultuur echt wel een voorwaarde.
Ja, ja. Even een kleine zijstap en dan wil ik graag over die andere 2 onderdelen horen.
Ja.
Kan dit in iedere ontwikkelfase van een team? Dus als een team net bij elkaar is net samengesteld of een team werkt al 20 jaar lang... kan eigenlijk alles zelf, is volledig zelfsturend, pakt verantwoordelijkheid waar het moet. Nou, in beide uiterste gevallen kun je daar zo'n open cultuur verwachten? Want in die eerste fase zou je... Ja, het is logisch dat mensen daar wat meer naar leidinggevende kijken, wat meer kaders nodig hebben, denk ik.
Ja, ja, vaak heb je natuurlijk lopende werken. Het is zelden dat een team opnieuw start. Mm-hmm. Hè? Je hebt vaak dat je teams hebt in die wisselen en soms even wat meer wisselingen.
Yeah.
En je hebt een bepaalde cultuur die je creëert met elkaar.
Mm-hmm.
Maar zeker als je het hebt over een open cultuur en je krijgt net een nieuw team, dat heeft wel even tijd nodig.
Yeah.
Maar de stijl van we gaan samen overleggen. En als het team zegt, we weten het niet, of we willen graag dat jij dat doet, dan pak jij het op.
Ja,
dus
precies.
Ik ben er niet heel strak in dat jij alles daar moet leggen.
Nee, precies.
Daar kijk je even van wat is haalbaar.
Ja.
Alleen vul het niet in.
Ja.
Ga niet mensen eerst een testje laten doen of ze in M1, M2, M3 of M4 zitten. En dan weten we het. Nee, ga gewoon vragen.
Ja. Check.
Dus doe alsof ze in M4 zitten, alsof ze taakvolwassen zijn.
Ja.
Als ze zeggen, het vinden we moeilijk, dan zeg je, nou, dan gaan we helpen of dan schakelen we terug.
Ja, ja, precies.
Maar vul het niet in.
Oké. Oké, dus dat was 1. Open en eerlijke communicatie.
Ja.
Contact.
Ja. Ja, dus gelijkwaardige communicatie en open, waar we het over hadden. De tweede gaat over de structuur.
Ja.
En dan gaat het over de structuur van besluitvorming.
Ja.
Hele mooie systemen om de besluitvorming te laten bij de mensen die erover gaan.
Ja.
Daar ga ik nu niet te veel op in, maar die besluitvorming is een heel krachtig instrument om besluiten uit het MT te halen en steeds weer te laten nemen door de mensen die deskundig zijn en geraakt worden.
Ja, ja. Oké. Okay.
De tweede is dat je als leidinggevende probeert taken weg te leggen bij jouw team. En dan kijk je gewoon hoeveel kan wel, hoeveel kan niet. Extreme vorm daarvan zijn zelfsturende teams, maar er zit van alles tussen.
Ja.
En de derde is een slagvaardig team. Dus zorgen dat het team niet te groot is. Want als je in een klein team werkt, ja, of je nou wel of niet, ja, zelfsturend bent, je kan veel meer eigenschap nemen. Maar ook een eenvoudige organisatie. Hoe complexer de organisatie, des te minder eigenaarschap mensen kunnen nemen.
Ja.
Je hebt wel eigenaarschap, maar ja, je moet 10 keer bellen voordat je iets kan.
Ja, nou ja, dit is wel zeker in de zorg. Ik zie mensen die daar met leidinggevenden, die hebben teams van 50 man.
Ja, nee, dus daar kan je alleen maar individueel eigenaarschap nemen. Maar dat is weinig als je in een team zit wat wel heel veel moet samenwerken.
Ja, precies. Ja.
Dus hoe kun je zorgen dat je in een slagvaardige omgeving zit? Dat je lekker veel kan doen, zelfsturend of niet?
Ja.
En de derde categorie gaat niet over structuur, maar over de besturing.
Besturing, hè?
Dus,
ja.
Dat gaat over, nou, bijvoorbeeld over regels wat verminderen, meer werken volgens de bedoeling. Maar het gaat ook over dat je de aansturing, dat je niet te veel centrale projecten hebt. Dus dat je weinig top-down werkt. Zodra je als MT iets bedenkt aan beleid,
ja,
worden jouw medewerkers van eigenaren uitvoerders.
Ja, precies.
Dus echt tot 3 tellen voordat je weer een nieuw project hebt gedaan.
Ja, terwijl MT's over het algemeen daar toch heel goed in zijn.
Ja, nou, daar heb ik uitgebreid over geschreven. En daar kan ik,
noem jij dat nou?
Nou, ik noem het bescheiden sturing.
Ja, bescheiden sturing. Ja.
Ik heb daar heel veel voorbeelden van. Maar een heel eenvoudig voorbeeld is, ik kwam eens een keer bij een ziekenhuis en die wilde training op het gebied van aanspreekcultuur.
Ja,
ik vroeg toen, wie moet er hier aangesproken worden?
Ja.
Ja, bedoel je? Ja, ik zeg, moet er blijkbaar mensen aangesproken worden? Nou, dat ging over 3 specialisten die zich als een hork gedroegen. Mm-hmm. En een secretaresse aan wie niemand het durfde te vragen.
Mm-hmm.
En er was nog iemand. Toen zei ik, joh, ga daar gewoon mee aan de slag. En laat die training verder zitten.
In plaats van te doen alsof we met z'n allen aan een aanspreek.
Ja, er gebeuren een paar dingen. Ja, ja, want er gaat het op een paar plekken niet goed. En omdat we het lastig vinden om dat te benoemen, gaan we zeggen dat iedereen getraind moet worden. Er zijn 2 leidinggevenden die doen niet goed. En dan krijg je een heel MD-traject. Ja. Zaken worden snel verbreed. Ofwel vanuit conflictmijding, ofwel omdat een leidinggevende, zeker een raad van bestuur, die kijkt heel algemeen.
Ja.
Ze hebben het gevoel dat ze beter overzicht hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen, van dichtbij zie je meer.
Ja, ja. Ja, dan wil ik je ter afronding dan nog vragen of je misschien een tip hebt voor HR-afdelingen. Want die worden natuurlijk wel vaak opgezadeld met een idee dat door het bestuur of door een MT is bedacht.
Ja.
Die hebben dan met een hutje op de hei gezeten. Die hebben weer een jaarplan geschreven en daar komt dan iets uit. En dan wordt een werkgroepje samengesteld of het wordt bij HR neergelegd. Heb jij een tip of een advies voor zo'n HR-club op het moment dat daar zo'n opdracht wordt neergelegd?
Als die er echt wordt neergelegd en je hebt, dan heb je misschien niet veel meer te doen. Maar het accent voor HR, en zo zie ik het ook in organisaties die hier ver in zijn, gaat veel meer naar het concrete toe. Welke medewerkers lopen niet lekker? Welke teams lopen niet lekker? Wat kunnen we daarin doen?
Ja.
Waar is het ziekteverzuim te hoog? Laten we daar wat doen. En als we dat leren, best practices verspreiden.
Mm-hmm.
Maar begin bij het doen en maak daar dan eventueel beleid van. En hou je focus echt even. Waar er gewoon ook, ik zeg wel eens, los alleen de problemen op die er zijn.
Die er zijn. Gaan er niet nieuwe
bij verzinnen.
Ja. Dankjewel, Watse. Ik vond het een geweldig leuk gesprek. Volgens mij zouden we nog heel veel langer door kunnen kletsen en heel veel andere geitenpaadjes nog kunnen nemen. Maar voor nu veel dank.
Graag gedaan.
Ik noem nog 1 keer de titel van je boek. Van wie is de gebarsten wc-tegel? Een aanrader voor iedereen die iets met eigenaarschap wil.
Yes.
Dankjewel, Watse.
Graag gedaan.